Ik wil met u twee gedeelten lezen uit Exodus 1 en Colossenzen 3. Exodus 1, vers 1 tot en met 14 en Colossenzen 3, vers 1 tot en met 17. Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël die in Egypte gekomen zijn met Jacob. Zij kwamen erin, elk met zijn huis. Ruben, Simeon, Levi en Juda. Issachar, Zebulon en Benjamin. Dan en Naphtali, Gad en Aser. Al die zielen nu die uit Jacobs heup voortgekomen zijn, waren 70 zielen. Doch Jozef was in Egypte. Toen nu Jozef gestorven was en al zijn broeders en al dat geslacht, zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar en wiesen overvloedig en zij vermeerderden en werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte, die Jozef niet gekend had. Die zei tot zijn volk, zie, het volk der kinderen Israëls is veel, ja machtiger dan wij. Komt aan, laat ons, wij zullen tegen hetzelfde handelen, opdat het niet vermenigvuldig en het geschieden als er enige krijg voorvalt, dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden en tegen ons strijden en uit het land optrekken. En ze zetten oversten der schattingen over hetzelfde om het te verdrukken met hun lasten. Want men bouwde voor Farao schatsteden, Pithom en Raamses. Maar hoe meer zij het verdrukten, hoe meer het vermeerderde en hoe meer het wies, zodat zij verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls. En de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid, zodat ze hun het leven bitter maakten met harde dienst, in leem en in tichelstenen, en met alle dienst op het veld, met al hun dienst, die zij hen deden dienen met hardigheid. En dan een gedeelte uit Colossenzen 3, vers 1 tot en met 17. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, de welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, waarin ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij daarin leefde. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkander, omdat gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doet dan aan als uitverkorene Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods, die heersen in uw harten, waartoe ge ook geroepen zijt in één lichaam. En wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader, door hem. Ik wil jullie eerst voorgaan in gebed. Wij mogen uw grote en heerlijke naam erkennen, Heere, dat u ons vanavond op deze laatste dag van de week naar deze plaats hebt willen brengen. En dat we hier het woord hebben mogen openen, dat wij ontmoeting met elkaar mogen hebben als vrienden, vriendinnen en als goede bekenden van elkaar, dat we ook vanavond uw woord mogen horen. En dat we ook, Heere, in dat woord u de Heere zullen mogen ontmoeten. Want u spreekt tot op de huidige dag. U spreekt ook tot ons. U wilt ons die weg wijzen die de verstandigen naar boven leidt. En wanneer we samen gezongen hebben, Heere, dan mag het ons zijn opgevallen dat wij in u een God mogen hebben die groot is van goedertierenheid. En mag het dan ook vanavond zo zijn door genade in ons leven. Deze God is onze God. Heere, met minder kunnen we niet toe. Dat we ernaar mogen jagen in ons leven en dat we geen vreemdeling voor u zouden blijven, maar dat we kinderen zouden mogen worden door de genade van de Heilige Geest. En dat we met u omgang mogen hebben, dat we die gemeenschap van het geloof mogen kennen door de kracht van het woord en door de genade van de Heilige Geest. Dat wij het mogen weten wat het betekent dat de liefde Gods uitgestort is in onze harten. Opdat we elkander, Heere, zouden lief hebben, dat we ook iets mogen leren van de liefde tot de vijanden, een moeilijke les, de liefde tot de vreemdelingen, waarin gij voorgegaan zijt, Heere Jezus Christus. Want u hebt zich begeven in een wereld die u niet kende en die u ook niet erkende. U bent voor velen ook een vreemdeling en een bijwoner gebleven. Nochtans hebt gij dat werk willen volbrengen dat u de Vader heeft opgedragen, en u hebt een weg willen openen waardoor vreemdelingen met u verzoend zouden kunnen worden door de dood van het kruis. Gedenkt u ons allen samen als wij stilstaan bij een onderwerp dat onze aandacht mag hebben. Heere, geeft u dat wij onze tijd mogen zien in het licht van uw woord, dat het ook het verlangen van ons hart mag zijn om te leven in deze tijd waarin gebroken wordt met uw getuigenis naar uw woord. Geeft u ons daartoe de genade van het nieuwe leven dat in Christus Jezus is. Maakt u het wel, Heere, en hoor ons naar de rijkdom van uw barmhartigheid in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Ik wil vanavond iets zeggen over de verschijnselen van de vreemdelingenangst en de vreemdelingenhaat. Bij deze woorden, zoals vreemdelingenangst en vreemdelingenhaat, moet ik altijd denken aan Exodus 1, vers 8 tot en met 10, wat we zo even samen gelezen hebben. Daar komt een nieuwe koning aan de macht die Jozef niet gekend heeft. Die zich ook om de voorgeschiedenis van zijn volk blijkbaar niet bekommert. Die meent dat het nu maar eens afgelopen moet zijn met die groei van dat aantal vreemdelingen. Iedereen kan toch zien dat het in Egypte behoorlijk uit de hand begint te lopen. De vorige koningen, de vorige farao's, de bewindvoerders, hebben het veel te ver laten komen. Zie, zegt de farao, het volk der kinderen Israëls is veel. Ja, machtiger dan wij. En dat kan natuurlijk niet. De aanleiding tot onderdrukking van deze onbegrepen minderheid is dus de angst. Angst om onder de voet gelopen te worden. Angst om overvleugeld te worden door vreemdelingen. En die angst is een slechte raadgever. De nieuwe farao, de nieuwe machthebber, heeft een filosofie die aanslaat. De maatregelen die hij voorstelt, worden dan ook zonder meer geaccepteerd. Want de koning kon best wel eens gelijk hebben met zijn idee van een toekomstige samenzwering met de vijanden. Inderdaad acht men het in Egypte niet ondenkbaar dat de Israëlieten zich in oorlogstijd bij de vijanden zouden kunnen aansluiten. Een internationale samenzwering. Of dat echt zo is, dat is bij een lastercampagne niet belangrijk. Er zijn dus in de geschiedenis van die tijden waarin mensen gevoelig zijn voor de harde lijn. En bij wie is de harde lijn in betere handen dan bij één persoon die zijn mond durft open te doen en echt wil optreden tegen dreigende politieke of economische ellende. Wij spreken in onze 20e eeuw wel eens over het fascisme. Het fascisme, dat is de benaming van een Italiaanse politieke en sociale beweging onder leiding van Benito Mussolini, die handig gebruik wist te maken van het roemruchte verleden van zijn Italiaanse volk. Ik spreek nu over de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Waren de Italianen niet de nakomelingen van het machtige Romeinse volk met haar doortastende Caesaren? En waarom zou dat roemruchte verleden niet terug kunnen keren? Een ideaal dat velen aansprak. Het visioen van de sterke man. Een betere naam dan fascisme had Mussolini dan ook niet kunnen gebruiken om de reactionaire gemoederen van het economisch en politiek gehavende Italiaanse volk aan te wakkeren. De naam fascisme is namelijk afgeleid van het Romeinse woordje fasces. Daaronder verstonden de Romeinen een bundel berkenroeden met in het midden een bijl die door een zogenaamde lictor, voor de Romeinse machthebber, de dictator genoemd, werd uitgedragen. Die roedebundel was het symbool van de absolute macht van de dictator. Het symbool van het recht over leven en dood van de burgers. De roede werd immers gebruikt om te geeselen en de bijl voor de onthoofding. Dit fascisme is in de vooroorlogse tijd bij duizenden bijzonder aangeslagen, ook al heeft het gelukkig toen maar een kort leven geleid. In 1945 kwam er een eind aan de fascistische loopbaan van Mussolini en daarmee aan de nachtmerrie door hem en de zijnen veroorzaakt. Democratie blijkt dan weer een verademing te zijn voor de meesten, maar het is altijd weer de vraag hoe lang dat duurt. Velen vragen zich af of wij in de actuele opleving van de vreemdelingenangst en de vreemdelingenhaat een herleving van het fascisme meemaken. Ik denk persoonlijk dat we met het begrip fascisme voorzichtig moeten omgaan, al was het alleen maar vanwege haar historische bepaaldheid. Dit is een woord uit Italië uit de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Het woord werd geboren in die speciale Italiaanse situatie van de jaren 30. Als men dan toch overeenkomsten wil zien, ook met onze tijd en de jongeren en neofascistische tendensen, lijkt het me beter om van neofascisme te spreken. Een nieuw soort fascisme. De vraag is eigenlijk in onze tijd, herleeft onder jongeren het neo-fascisme als reactie op de aanwezigheid van enige miljoenen vreemdelingen in Europa. Vreemdelingen van Oriëntaalse of Oost-Europese afkomst. Het is duidelijk dat de instorting van het communisme de stroom asielzoekers uit de voormalig communistische landen en tegelijkertijd de angst voor en de haat tegen een overstroming van vreemdelingen heeft doen toenemen. Rechtsradicale jongeren komen allerwegen in actie en blijken vele ouderen aan te spreken. Men denkt bijvoorbeeld aan de verkiezingen enige tijd geleden bij onze zuiderburen, waarbij het zogenaamde Vlaams Blok haar invloed in de volksvertegenwoordiging indrukwekkend versterkte. Rechtsradicalen van alle leeftijden, met hun nadruk op het nationale bewustzijn en hun aversie jegens vreemdelingen als parasieten van de samenleving, hebben dus kennelijk het getij mee. In Duitsland worden leuzen als Ausländer raus, buitenlanders eruit, en Duitsland voor de Duitsers weer gehoord. Opmerkelijke geluiden voor wie de geschiedenis kent van voor de Tweede Wereldoorlog. Er is sprake van minachting voor de politie als de weke arm van een besluiteloze overheid die geen halt weet toe te roepen aan de wassende stroom van vluchtelingen en vreemdelingen. Ook vanwege het feit dat de asielprocedure bijzonder traag verloopt. Gematigde politici laten zich bij bepaalde rechtsradicale protestmanifestaties dan ook maar liever op straat niet zien uit angst voor vergelding. Politie en politiek blijken dus tegen de explosieve vreemdelingenhaat niet opgewassen te zijn. Kortom, de Duitse democratie lijkt door neofascisme, nazisme en racisme bij de keel gegrepen te worden. Nu is het opmerkelijk dat juist jongeren zich tot rechtse radicaliteit voelen aangetrokken. Het zijn jongeren die met hakenkruizen op de bovenarm in de voetbalstadions verschijnen en in de buurt van asielzoekerscentra. Bij de herdenking van de Kristallnacht, waarin ettelijke Duitse Joden vermoord werden in 1938, brachten vele jongeren, demonstranten, werkeloze jongeren de Hitlergroet. Begin november 1991 verzamelde zich een aantal duizenden Spanjaarden in het centrum van Madrid om de sterfdag van de vroegere dictator Franco te herdenken. Met schuin geheven armen betuigden ze hulde aan de oprichter van de Spaanse fascistenpartij, van Franco. Ook hier weer Duitsers aanwezig, voorzien van rode armbanden met hakenkruis op hun bruine hemden. Er werden toespraken gehouden waarin allerlei zachte politici werden gehekeld. En ook hier weer het verschijnsel van de vreemdelingenhaat. Spaanse Rode Kruis raadde een week voor de manifestatie alle zwarte, langharige en verslaafde inwoners van de Spaanse hoofdstad om zich zaterdag en zondag zo min mogelijk op straat te begeven. Dat was het veiligste. Ook hier bleek meer dan de helft van de aanwezigen te bestaan uit jongeren van onder de 30 jaar. In de toespraken werd ook hier uitgevaren tegen de invasie van vreemdelingen. Kort na de manifestatie publiceerde dagbladen in Spanje een opinieonderzoek waaruit bleek dat 11% van alle Spanjaarden bij de volgende verkiezing wil stemmen op een partij die de vreemdelingenhaat openlijk propageert. En 30% verwacht dat een dergelijke partij binnenkort grote opgang zal maken. Ik noemde al de klinkende zegen van het zogenaamde Vlaams Blok in België bij de laatste verkiezingen. Maar, want je zult misschien denken dat is nog een heel eind bij ons vandaan. En wat hebben we daar eigenlijk mee te maken? Het verschijnsel vreemdelingenangst en vreemdelingenhaat gaat ook in ons eigen land onze deur niet voorbij. En dat is de deur van een huis, even goed opletten, waarin eeuwenlang vreemdelingen zijn toegelaten die om den brode of om des gewetens wil elders geen bestaan konden vinden. Het is geen prestatie, maar Nederland is in dit opzicht altijd bijzonder gastvrij, tolerant, verdraagzaam en ruimhartig geweest. Het zou te ver voeren om de redenen daarvan op te noemen, maar het is een algemeen bekend verschijnsel. Toch blijken nu op dit ogenblik angstgevoelens vele mensen, met name in de steden, te beheersen. En hoe makkelijk gaat angst vergezeld van haat? Haat is meestal een gevolg van angst. Angst resulteert vaak in haat. Afkeer van de allochtonen die hun eigen slagerij en moskee verkiezen boven onze winkels en onze kerken. Ook onder ons hebben velen een negatief beeld van vreemdelingen. Vreemdelingen zijn parasieten, uitzuigers van onze sociale voorraden. Ze zijn agressief, ze passen zich niet aan, ze zijn vies enzovoort. De oorzaken van de angst hebben, denk ik, voornamelijk met de verzwakte economie en de toenemende eisen van de eigen vreemde cultuur te maken. Want die vreemdelingen laten zich natuurlijk ook gelden. Die willen hier leven zoals ze daar leefden. Eenvoudig gezegd, ook vreemdelingen willen leven en tegelijk hun eigen cultuur en dan ook hun eigen godsdienst bewaren. Velen voelen helemaal niets voor aanpassing en voelen helemaal niets voor de zogenaamde door de overheid bedoelde integratie. De inbouw van de vreemdelingen in ons eigen land. Ze willen gewoon zichzelf blijven. Blijkbaar heeft daar onze Nederlandse samenleving grote moeite mee. En niet in het minst vele zogenaamde staatkundige gereformeerden, vooral wat betreft de eis van de vreemdelingen om hun eigen godsdienst hier te willen praktiseren. Mag de overheid dat wel toestaan? Als zij dienares van God is, die volgens artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis alle valse godsdienst moet weren en uitroeien. In Nederland smijten jongeren gelukkig nog geen brandbommen in asielcentra en worden buitenlanders nog niet zo vaak met messen aangevallen als in het buitenland, maar toch, waakzaamheid blijft voor ons geboden. Ik zal vanavond niet zeggen dat de vreemdelingenhaat altijd zonder meer een uiting is van neofascisme. En dat dus allen die de terugkeer van vreemdelingen naar hun eigen land bepleiten, ook roepen om een dictatuur zoals in de tijd van Hitler en Mussolini. De rellen in Duitsland, door zogenaamde skinheads georganiseerd, blijken ook niet altijd op een duidelijke politieke visie te berusten. Toch bevinden zich onder hen personen die die visie wel hebben. En het is niet ondenkbaar dat dat plotseling ook in een partij politiek gestalte kan krijgen. Nazisme en fascisme zijn steeds aanwezig, zij het dan verborgen, maar toch aanwezig gebleven na de grote catastrofe van de Tweede Wereldoorlog. Na alle ellende die dat gebaard heeft, zijn er altijd mensen gebleven die voor deze lijn kiezen en blijven kiezen. Het zou opnieuw een ramp zijn als het fascisme of het nazisme, te beginnen bij jongeren, met haar verachting van de democratie en theocratie, nog veel belangrijker, de godsregering, onze eerste keus, haar invloed zou kunnen versterken met als aanloopplank de sluimerende vreemdelingenhaat. Bij velen leeft er onbehagen over een zogenaamde slappe democratie. Humaniteit, medemenselijkheid is hier een verdacht begrip geworden. De harde lijn is in. Tegenover links heeft rechts toch immers gelijk gekregen. Denk maar aan de val van het communisme. Het machtsdenken van de farao is echt niet alleen een Egyptisch verschijnsel. Optreden tegen minderheden met harde hand. Het zit ons allen in het bloed. We laten ons niet onder de voet lopen. En we laten ons niet overvleugelen. Ik zou nog een aantal dingen in overweging willen geven. In de eerste plaats, in Genesis 37 vers 27 verdedigt Juda zijn broeder Jozef met deze woorden: onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees. In zijn uitleg bij deze tekst schrijft Calvijn het volgende. Wat hier Juda zegt van zijn halfbroeder, laat de Heere door zijn profeet, namelijk Mozes, uitstrekken over het hele menselijke geslacht. Zo dikwijls dus een verkeerde lust ons aandrijft tot onrechtvaardig geweld of tot ander kwaad, moet ons deze, en let dan op deze woorden die Calvijn gebruikt, moet ons deze heilige band voor de geest komen, waardoor de samenleving onderling verbonden is, om ons te weerhouden van boze daden. Want, zegt hij, de ene mens kan de andere mens geen schade doen, of hij is vijandig tegen zijn eigen vlees en kwetst de gehele orde der natuur en keert die om. God heeft uit enen bloede, zegt Paulus op de Areopagus tot de heidense Grieken, het ganse geslacht der mensen gemaakt. Handelingen 17 vers 26. Uit één mens het ganse menselijke geslacht gemaakt. Familie van elkaar. Die wetenschap die mogen bepalend zijn voor onze houding tegenover de vreemdeling. Al is het een boeddhist of een islamiet of een atheïst of wat dan ook, we zijn eigenlijk in de verte nog familie van elkaar. Hij is, om het maar eens heel eenvoudig te zeggen, in Adam onze bloedverwant. Al kent hij de levende God en zijn dierbaar woord en eeuwig evangelie helemaal niet. Daar komt nog bij wat de apostel Paulus zegt tot de Colossenzen in hoofdstuk 3, we hebben dat gelezen, over de rijkwijde van Gods genadewerk in de Heer Jezus Christus. En daarin, zegt Paulus, is nog Jood, nog Griek, besnijdenis en voorhuid, barbaar, dat zijn de heidenvolkeren, en skiet, een heel ruw, wreed volk, dienstknecht en vrije, slaven en heren. Ze krijgen in Christus dezelfde mogelijkheid geboden. Heel opmerkelijk dat de apostel juist dit woord laat volgen door de volgende opwekking Zo doet dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid en langmoedigheid, verdragende elkander, vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En die deze geest door genade ademt, voelt zich bij vreemdelingen angst en vreemdelingen haat niet meer thuis. Dan nog enige dingen. Een aantal historische overwegingen voor barmhartigheid jegens de vreemdeling. Jullie hebben misschien wel eens gehoord van de naam van dominee Lamaine, die inmiddels alweer enige jaren overleden is. Een predikant uit de gereformeerde gemeente die jarenlang met veel zegen de kerken in Amerika en Canada heeft mogen dienen. Waren zijn ouders van Nederlandse oorsprong? Nee. Zijn voorgeslacht kwam vluchten uit Frankrijk. Het waren asielzoekers. En was het niet een wonder van Gods vrije goedheid dat ons voorgeslacht, zuchtende onder de tirannie van Spanje, asiel verkreeg in Emden, Wesel, Duitsland en Londen, Engeland. En hebben de mannen van de nadere reformatie, de predikanten die met zegen werkten in onze kerken, ooit gepleit voor het sluiten van onze nationale grenzen voor bijvoorbeeld de Joden? Ondanks hun afwijzing van het evangelie en ondanks de verwerping van de Heer Jezus Christus. Ik hoop dat wij ook in de toekomst de vraag, zijn er fascisten onder ons, ontkennend zullen kunnen beantwoorden. Maar ik vang zo af en toe, ja, je komt toch alles ergens, in de gereformeerde gezinten wel eens klanken op waar ik nou echt niet zo blij mee ben. Blijkbaar zijn er dus ook onder ons mensen en jongeren met aanleg voor leiders en zogenaamde krachtfiguren. Sterke mannen als de farao van Egypte die nu maar eens orde op zaken moeten stellen. Er zijn boeken verschenen in het verleden ook van dominee van Bennekom en van dokter Firet. En die noodzaken ons tot een blijvende bezinning en waakzaamheid in ons eigen volk, in onze eigen kerken en in ons eigen leven. Ik wil het hier even bij laten. Voorstellen om met elkaar te gaan zingen van Psalm 119 en daarvan het derde vers. Ik heb zoveel vragen gekregen dat het misschien wel goed is om met vers 3 van Psalm 119 te beginnen. Ik heb eigenlijk geen tijd gehad om de vragen een beetje te ordenen. En ik heb ook geen tijd gehad om erover na te denken. Dus ik zal ze oplezen en proberen om daar een antwoord zo goed als dat mogelijk is te geven. Het zijn er heel wat. We zien wel hoe ver we komen. U hebt geen antwoord gegeven op de vraag, wat moeten wij met de vele moskeeën? De overheid is toch Gods dienares? Inderdaad, als je volgens artikel 36 het verschijnsel moskeeën beoordeelt, dan moet je eigenlijk inderdaad constateren dat die overheid niet juist heeft gehandeld. Een pleidooi voor de barmhartigheid jegens de vreemdeling is geen pleidooi voor de officiële toestemming om de eigen godsdienst op deze wijze gestalte te geven. Als iemand dan zegt, ja, maar dan maak je toch eigenlijk het leven van die mensen hier onmogelijk, want u hebt zelf gezegd dat je deze mensen, dat die mensen hier willen leven naar hun eigen godsdienstige overtuiging, dan is dat eigenlijk waar. Dan staat de keus aan de vreemdeling of hij hier wil blijven zonder moskee of dat hij terug wil keren naar het land van de moskeeën. En ik bedoel het echt niet cynisch, maar ik bedoel het echt als een duidelijke consequentie van het beginsel dat als een overheid God wil dienen, waartoe ze geroepen is volgens Romeinen 13, dat ze niet kan toestaan dat officieel de godsdienst van in wezen toch het heidendom of in het beste geval het verbasterde christendom officieel gestalte gaat krijgen. Maar we weten dat wij leven in een land waarin de overheid uitgaat van het feit dat alle mensen hun eigen opvattingen mogen hebben. Daarom mag men in Amsterdam op een van de grachten ook een Satanskerk openen. Want als iemand de Satan wil dienen en de duivel wil aanbidden, dan moet hij dat weten. Principieel gezien kiest onze overheid niet. Als er twee mensen in Nederland zijn, van de een zegt ik wil God dienen en de ander zegt ik wil de duivel dienen en aanbidden, dan zegt die overheid, nou dan heb je allebei in ons land evenveel rechten. En als je zegt ik wil helemaal niks dienen, ik wil alleen mezelf dienen, mijn eigen ik en mijn eigen verlangens, zegt de overheid, nou daar heb je ook recht op, dat mag. En daaruit blijkt dat onze overheid nog steeds niet goed begrepen heeft wat God wil met de overheid. En dat die verdraagzaamheid wel mooi lijkt, maar bijbels gezien niet zo mooi is. Een overheid heeft te regeren naar de wijsheid, naar de filosofie, naar de inzichten van de profeten en van de apostelen. Want die zijn, hebben gesproken door de Heilige Geest. Dat is onze maatstaf. Dus die moskeeën mogen er eigenlijk niet zijn. Maar blijft toch onverlet de noodzaak van de vriendelijkheid jegens alle mensen. Er staat in de Bijbel niet dat je alleen vriendelijk moet wezen tegen degene die tot dezelfde gemeenschap behoren, tot dezelfde volk behoren, dezelfde kerk behoren, dezelfde school behoren, dezelfde maatschappelijke reformatorische unie behoren, maar dat je vriendelijk moet wezen jegens alle mensen. Dat betekent niet vriendelijk jegens al hun opvattingen. Ik kan iemand van harte lief hebben als persoon en zijn opvattingen fel bestrijden. Dat kan. Dat moet soms ook wel. Juist omdat je hem lief hebt, kun je niet alles tolereren. Hoe staat u tegenover de in Israël levende gedachte, dat is van het moderne Israël neem ik aan, dat dit land alleen voor Joden is? Is dit discriminatie of is dit gegrond op de Bijbel? Ik denk dat het niet juist is. Israël, ook het moderne Israël, zou moeten weten dat de schrift te allen tijden openingen gehad heeft voor de vreemdelingen in Israël. Gij zijt, zegt de Heere, vreemdelingen geweest in Egypteland. En dat is de diepste, het sterkste motief waarmee God door de profeten het volk zoekt te bewegen om de vreemdelingen die nu in hun midden wonen ook menselijk te behandelen. God laat onder het oude verbond al zien dat hij niet alleen met Israël heilsbedoelingen heeft, maar dat hij ook uit de volkeren, uit de heidenen, de onbesnedenen, een volk verkoren heeft tot het eeuwige leven. En dat hij die ook zeker in de toekomst van die Christus die komen zal, gestalte zal geven. Daarom moest onder Israël al, voordat die heilstijd aanbrak in Christus, plaats zijn voor de vreemdelingen. Het is zelfs nog sterker, dat heeft ons getroffen toen ik voor een ander verband over dit onderwerp sprak. De Heere die zegt van de eigen Joden, van de eigen Israëlieten, hij zegt, jullie zijn vreemdelingen bij mij in dit land. Dus even goed over nadenken. Met andere woorden van, nou moet je niet denken dat nu je dit land gekregen hebt, dat je zegt, nou zijn wij de eigenaars en nou kunnen we met die vreemdelingen doen wat we willen. Zegt de Heer, nee, want je moet bedenken dat je niet alleen zelf vreemdeling in Egypte geweest bent, maar jullie zijn eigenlijk hier ook vreemdelingen. Ja, als je het nou eens historisch bekijkt, hè, misschien vindt het een vreemde opmerking, maar ja, een hele hoop van onze voorouders, hè, die zijn hier ook als vreemdelingen gekomen. Neem nou al die Zeeuwen bijvoorbeeld. Ik weet niet of je ook Zeeuwen zijn verhaal. Nou, daar heb je het al. Hè. Nou, tientallen Zeeuwse voorouders. Hè, je kunt het aan de kleur van de ogen vaak nou nog zien en die zwarte haren. Die komen allemaal uit Frankrijk. Dus, kijk maar na de namen, Franse namen. Nou, kom je in Zeeland tegen, Middelburg, Leiden, plaatsen waar hugenoten neergestreken zijn. He? Nou, dan kom ik nog even op een andere vraag. Iemand die zegt, ja, u vergelijkt zomaar de asielzoekers, laten we zeggen uit Oost-Europa of uit het Midden-Oosten, vergelijkt u zomaar met die hugenoten, dat waren toch geloofsgenoten? Dat is inderdaad waar, ja. Doet wel aan alle mensen, doch het meest de huisgenoten des geloofs. Staat er in de Statenvertaling. Nou, dan heb je twee categorieën. Een bijzondere aandacht voor de huisgenoten des geloofs. In dit geval de hugenoten. Franse Calvinisten. Die vervolgd werden door de Franse Roomse koningen. Die geen minderheden in hun rijk dulden. Want je kan het beste maar één godsdienst hebben. Want als je er andere godsdiensten bij krijgt, dan gaan die mensen onder elkaar maar ruzie maken. En dan gaat het in dat land natuurlijk ook niet goed. Dus die Franse koningen die zeiden, dan gaan we maar eens een edict uitvaardigen. Een bevel dat je alleen maar Rooms mag wezen. En de rest dat gaat er of uit of op het schavot. Nou, dat waren de hugenoten. En toen zeiden ze, ja, waar moeten we nou naartoe? Naar Spanje konden ze niet. Want er zaten ook Roomse. En het Duitsland konden ze ook niet, had je ook een Roomse keizer. Waar moest je dan naartoe? Nou, ja, zeiden ze in Nederland, daar kun je goed terecht. Want in Nederland, in Holland, daar is verdraagzaamheid. Ja, nou, daar gingen ze. En die mensen hebben zelfs onze maatschappij nog helpen opwerken. Hè? Als je nagaat, Haarlem is in de 16e eeuw een bloeiende stad geworden. Waarom? Omdat de Belgen, hè, wij maken grapjes over Belgen, maar de Belgen die hebben Nederland voor een groot deel groot gemaakt. Een groot deel van ons voorgeslacht zijn Belgen. Zuidelijke Nederlanden, kun je tot in de namen toe ook natrekken, die hebben ons land groot gemaakt. Hè? Ja, dan zouden ze zeggen de beste Belgen zijn weggetrokken, maar zo is het natuurlijk ook niet. U bent ervan uitgegaan dat de vreemdeling een positief karakter heeft. Wat te doen als dit karakter omslaat in agressie, kwaadwillendheid? Nou, u mag gerust weten, anders heb ik me niet goed uitgedrukt. Maar dat ik er niet van uitga dat een vreemdeling een positief karakter heeft. Ik ga ervan uit dat een vreemdeling een Adams kind is, wiens afbeelding in Romeinen 3... beschreven staat als een mens die niet goed doet, die niet verstandig is, die niet God zoekt, wiens voeten haastig zijn om bloed te vergieten, die de weg des vredes niet heeft gekend, dat geldt naar het getuigenis van Paulus voor alle mensen, voor jullie, voor mij. Wij moeten in toom gehouden worden door algemene goedheid van de Heere of door bijzondere genade van zijn Heilige Geest. Dat geldt voor een Hollander net zo goed als voor een Marokkaan. Als God een Hollander niet tegenhoudt, dan pleegt hij ook een moord. En als God een Marokkaan niet tegenhoudt, dan zit hij morgen ook in de gevangenis. Dus wat dat betreft denk ik niet zo heel erg in de zin van goede mensen of slechte mensen of beschaafde mensen. Als God ons niet beteugelt, zijn we echt niet zo beschaafd. Dan zijn we werkelijk tot alles in staat. Nou, die daarvan uitgaat, hè, Genesis 3, Romeinen 3. Nou, die zegt, ja, ik kan gerust naast die mensen gaan zitten, want er is eigenlijk geen verschil. Dus ik zeg niet van, hebben een positief karakter. Nee, het gaat erom dat wij positief staan tegenover de persoon, al zouden we zijn opvatting, dus een godsdienst, zelfs moeten tegenspreken. Als de verdraagzaamheid tegenover de vreemdelingen betekent dat je zegt, nou ja, het zijn toch wel echt wel zielige mensen. Hè? En laat ze maar de gang gaan, dan zeg ik nee. Nee, ze mogen niet hun gang gaan, want er is voor hen ook maar één naam onder de hemel tot zaligheid gegeven, waardoor ze zalig moeten worden. Er moet met die mensen ook een wonder gebeuren, net als bij mij, net als bij jullie. Zo zie ik de vreemdeling. En zo zie ik ook de mogelijkheden die we hebben tegenover de vreemdeling. God bekeert mensen. Hij bekeert niet alleen Hollanders. Hij bekeert niet alleen mensen van de reformatorische gezinten. Hij bekeert Adamskinderen. Daar vallen de Marokkanen en alles onder. Hoewel ik ook moet zeggen, die ervaring hebben we ook weer ontmoeting. Dat het heel erg moeilijk is, vooral om islamieten met het evangelie, met het woord Gods, te benaderen. Ik heb me wel eens afgevraagd hoe dat komt. Hè? Misschien heeft het wat te maken met het feit dat Middellandse Zeebekken, hè, dat is natuurlijk vroeger de plaats geweest waar toen wij nog, laten we zeggen, ja, uit de schedels van de overwonnen vijanden dronken, hè, begin van de jaartelling, toen was daar het volk van God. Er is over nagedacht, Turkije, Klein-Azië, Efeze, Smyrna, en noem al die plaatsen maar op. Daar leefde het volk van God. Mensen die levend gemaakt waren door de Heilige Geest. Nou, dat heeft een paar eeuwen geduurd, dat ging vervlakken. Ten slotte kwam die hele invasie uit Arabië, hè? Die mannen met hun paardjes, die Arabieren, en die zeiden, de jihad, de heilige oorlog, we gaan er nu op uit. De kerk werd er uitgeroeid, uitgemoord. Ja. En ja, als eenmaal het woord er ergens geweest is, het is weggenomen, dan wordt het heel erg moeilijk om er opnieuw vaste voet aan de grond te krijgen. Net als in Nederland, als wij het woord verzondigen, komt het niet gauw meer terug. Misschien is dat nog wel een hele oude erfenis die ook tot nu toe in de godsdienst van de islam doorwerkt. Net zo goed als het heel moeilijk is om in België, vind ik, het woord kwijt te raken. Hè? België heeft in wezen ook de reformatie uitgeworpen. Als ik geld bijverdien, moet ik daarover belasting betalen. Ja. Toch heb ik daar moeite mee. Ach ja. Dat is natuurlijk eigenlijk een ander onderwerp, hè. Als ik van tevoren weet dat daar moskeeën en islamitische scholen van worden gebouwd, kan ik het geld dat anders naar de belasting gaat, niet beter zondags in de... Je raadt het al. In de, er staat niet zwarte, maar wel collectezak stoppen.
Ik steun dan ook niet meer de overheid, die toch niet regeert overeenkomstig Gods woord. Als de overheid de ware religie niet bevordert, kan ik het zelf beter maar doen. Ja, ik zou deze vraagsteller eigenlijk willen zeggen, het is een goede zaak om de ware religie te bevorderen, maar doe het alsjeblieft niet op deze wijze. Je weet het, met de belasting, ja, daar wordt eens een geintje over gemaakt natuurlijk, van waar gaat het nou allemaal naartoe? De niet-christelijke Nederlander betaalt ook voor deze reformatorische school. Die school die staat hier ook met het geld van atheïsten. Ook van Marokkanen. Hebben ook aan meebetaald. Ik wil zeggen, ja. Ja, nou zou wat moois wezen dat als ze zelfs dat niet deden. Maar die hebben er ook aan meebetaald. Dat is de consequentie van te leven in een land en in een tijd waarin van overheidswegen principieel alle mensen gelijke rechten hebben. Laten we niet vergeten dat als, het is een beetje, nou wordt nog ingewikkelder, maar als onze overheid niet uitging van het standpunt dat alle mensen gelijke rechten hadden, dan denk ik niet dat velen van jullie ooit op een reformatorische school gezeten zouden hebben, of jullie ouders zouden het zelf tot de laatste cent hebben moeten betalen. Onze overheid die maakt het reformatorische onderwijs mogelijk, omdat ze eigenlijk ervan uitgaan dat alle mensen gelijk zijn. Dus dat handjevol refo's, dat moet je dan ook natuurlijk geld geven. Nou ja, het blijkt nog dat die mensen nog aardig wat doen in de samenleving, ze hard werken enzovoort. Dus het is niet weggegooid geld. Dus die minister die zegt, nou, alsjeblieft, jullie krijgen ook een zak vol. En probeer er maar wat van te maken. Het is het heel ingewikkeld in elkaar. Maar doe het niet via deze vrome truc, zou ik haast zeggen. Dat je het geld dus onttrekt aan de overheid maar en in de collectezak stopt. Stop maar veel in de collectezak, maar geef ook de keizer wat des keizers is. Dezelfde gedachtegang ligt ten grondslag aan de vraag van de Joden die met de penning, de Romeinse penning, met de beeltenis van de keizer tot de Heer Jezus kwamen, zei de Heer, wat moeten we nou? Moeten we nou belasting betalen aan een keizer die daar in Rome zichzelf zat zit te drinken, bij wijze van spreken, en aan de heidense afgoden offert? Moeten wij daar belasting aan betalen, heren? Dan zegt de Heer Jezus, geef de keizer wat des keizers is. Hij heeft nooit revolutie gepreekt tegen de overheid, de Heer Jezus. Integendeel, hoe slecht die overheid ook was, te allen tijden als dienaresse Gods geëerbiedigd. Dat hebben wij ook te doen. De overheid nog zo goddeloos, die moet wel aangesproken worden op haar afwijken van het woord van God. Heel radicaal, heel helder, heel scherp. Maar het blijft onze overheid. En we worden nergens in de Bijbel opgeroepen om een slechte overheid, laten we zeggen, maar af te zweren. De Heere die zegt op een gegeven moment, niet waar, als het gaat om de slaven en de meesters, je moet je meester gehoorzaam wezen. Niet alleen de goede, maar ook die harde, die vrede, die onbarmhartige. Want dat is de wil Gods door Christus Jezus, zegt de apostel. Dan wordt het geloof geoefend. En dat geldt ook voor die overheid. Het zou makkelijk zijn als onze overheid werkelijk helemaal in onze lijn zat. Het mogen nog eens gebeuren, maar het is nog niet zo. En daarom hebben we ervoor te bidden, we hebben ze te vermanen en aan de andere kant tegelijkertijd te eerbiedigen. Zo zou ik het willen zien. Moeten wij de allochtonen niet als antichrist zien? Nou, stel je nou eens voor dat er een allochtoon bij zit die God vreest, dat zou kunnen. Dan is het natuurlijk niet de antichrist. Dus je moet nooit in het algemeen zeggen, de allochtonen zijn de antichrist. Dat onder de allochtonen met hun heidense godsdiensten antichristelijke elementen aanwezig zijn, daar ben ik het roerend mee eens. Dat zal ook de waakzaamheid en van de samenleving en van de kerk moeten versterken. Nogmaals, de vreemdeling, de allochtoon, is onze medereiziger. Maar zijn opvattingen niet altijd ons kompas. Er kunnen inderdaad antichristelijke elementen bij zijn. Die moet inderdaad weerstaan worden. Dominee, ik woon in Rotterdam, inmiddels 16 jaar. Vaak woonden er vreemdelingen naast ons. Volgens mij is het grootste probleem niet zozeer onverdraagzaamheid, maar het verschil van cultuur, waardoor het niet altijd even gemakkelijk is met hen om te gaan. Ja, goed. Wat zou u doen als u 2 maal per nacht wakker wordt van zeer luidruchtige muziek? Je kan niet blijven vragen of ze het uit willen zetten. En deze mensen leven 's nachts en overdag. Hoor je ze niet. Ja, dan slapen ze dus. Ik kan de vraagsteller zeggen dat ik het zelf 1 keer aan de lijf heb ondervonden. Toen ik eens in Rotterdam-West preekte, dat is ongeveer, denk ik, 20 jaar geleden. Ik was toen ongeveer 1 jaar of 22, denk ik. En toen preekte ik in Rotterdam-West, toen was ik daar gelogeerd. Ging dat van zaterdag tot maandag. En toen heb ik er inderdaad kennis mee gemaakt in Rotterdam-West aan zo'n plein. En ik dacht, wat krijgen we nou? Om 1:30, 12:00. En ik dacht, nou ga ik eens even toch proberen een beetje te rusten. En toen begonnen ze te basketballen op een hele troep en schreeuwen en lachen. En dat heeft inderdaad een uur of 2 à 3 geduurd. En ja, dan slaap je niet. Nee. Ik kan ook echt niet zeggen toen ze heel blij mee was, maar ja, ik had ook verder niks in te brengen. Na een paar uur verschijnt daar de politie. En toen was het op een gegeven moment, na een paar waarschuwingen, was het afgelopen. Inderdaad, de cultuur van deze mensen is een geheel andere dan onze cultuur. Kinderen die spelen soms ook nog wel tot 11:30 als het een beetje licht is op straat. Dan zouden wij zeggen, ja, dat doe je toch niet met kinderen. Ja, hun cultuur is het zo vreemd niet. Wat doe je dan? Ik denk dat we in dat opzicht ook enige verwachting mogen hebben van een overheid die tracht om de verscheidenheid van culturen door middel van het onderwijs, het is een moeilijke weg, maar toch zo klein mogelijk te maken. Afstand tussen de culturen overbruggen, hè? Interculturele opvoeding noemen ze dat dan. Ja. Nou, dat lukt natuurlijk niet altijd. Soms lukt dat wel. Soms heb je een paar generaties nodig om de mensen te leren zich helemaal in te voegen in die nieuwe cultuur. Maar desalniettemin zou ik zeggen, ook als het moeilijk is, laat het nooit ontaarden in vreemdelingenhaat. Want het is het allerminste, vind ik, wat er op de aarde bestaat. Een vreemdeling is toch in een minderheidspositie. 10 tegen 1. Dat deed je vroeger op schoolplein ook niet. Dat doe je niet. 10 tegen 1. Maar dat neemt niet weg dat die ene zich wel heeft te gedragen naar de regels van het land. En als je het heel goed bekijkt, en dan vanuit de overheid als dienaresse gods, zou die overheid erop aan moeten sturen dat ook die vreemdelingen rekening gingen houden met de christelijke normen en de christelijke waarden. Dat is een heel hoog ideaal, maar dat mogen we nooit opgeven, want die overheid is dienaresse gods. Je leest in het Oude Testament ook dat de koningen altijd getracht hebben om de vreemdelingen niet met het zwaard te bekeren. Ze zeiden niet van, je zult onze God aanroepen en anders ga je eruit. Hebben de koningen nooit gezegd, hebben de profeten ook nooit gezegd, maar wel de kracht van het woord. En wel opgewekt, opgeroepen, ook de vreemdelingen om de enige waarachtige God, de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, aan te roepen in de weg van de bekering. Ik wacht op meneer Schipper dat die me afbreekt, maar ik moet je eerlijk zeggen, meneer Schipper, ik heb nog een heel aantal vragen, maar u breekt maar af, hè. Bij ons laatst in een streekblad stond dat een moskee met discriminerende teksten was bespoten. Dat is natuurlijk fout. Het werd in die krant trouwens met grote letters vermeld. Bij ons wordt de kerk wekelijks met een spuitbus bespoten. Dit blijft niet bij strepen, maar ook de naam Jezus wordt wel eens gespoten. Dit schijnt de normaalste zaak van de wereld te zijn. Hoe moeten wij er tegenaan kijken? Deze verdraagzaamheid ten opzichte van de buitenlanders bedoelde u dus in uw de inleiding. Nou, een beetje hatelijk vind ik eigenlijk. Nou, dat bedoelde ik eigenlijk absoluut niet. Ik bedoel niet dat wij verdraagzaam moeten zijn tegen graffiti spuiters. Net zo goed als een graffiti spuiter, als het een Hollander is, dat of moet zelf in orde moet maken of opgepakt moet worden. Zo geldt dat uiteraard ook voor de vreemdeling. Dat die vreemdeling zich ook bovendien vijandig opstelt tegenover de naam van de Heere Jezus, dat kan ik ook nog goed begrijpen. Maar goed is het niet. Maar als dit een aanleiding zou moeten wezen voor ons om te zeggen, nou, zo slecht zijn nou de vreemdelingen, dan zeg ik, nou, dan stap ik niet in die trein, want zo denk ik daar niet over. Dit kan een Nederlander net zo goed doen als een buitenlander. En ik moet je eerlijk zeggen, waar is de spot met het christendom het grimmigste? Nou, dan zeg ik bij de christenen, dat wil zeggen bij de mensen die vroeger christen geweest zijn en die zoveel gestudeerd hebben, dat ze van die fabeltjes menen te kunnen afscheid nemen. En daarom alle gelegenheden te baat nemen om zich af te zetten tegen het christendom. Dan zeg ik van die kant van onze zogenaamde beschaafde West-Europeanen, ik heb het net al voor iemand gezegd in de pauze, ben ik eigenlijk nog veel meer beducht voor dan dat handjevol islamieten wat in ons land zit. Wie doodde de kinderen in de moederschoot? Niet de islamieten. Wie pleitte voor de euthanasie? Niet de islamieten. Wie pleitte voor allerlei vrije relaties? Niet de islamieten, maar de westerlingen. Die uit het christendom voortkomen, die ermee gebroken hebben, die vinden dat allemaal moet kunnen, baas in je eigen buik en in je huis en noem maar op. Dat zijn mensen met een gedoopt voorhoofd, die gebroken hebben met God en met zijn dienst. En daarom ben ik het toch eigenlijk ook wel een beetje eens met degene die zeggen, je hoeft echt niet zo heel angstig te wezen voor de islamieten op dit gebied. Als er islamieten zijn, zo à la Khomeini en zo, die Egyptische fundamentalisten, echte revolutionairen, dat zijn inderdaad gevaarlijke mensen. Maar ik geloof nog steeds niet dat in Nederland alle islamieten zitten te wachten op een soort samenzwering, dat ze nou, laten we zeggen, de reformatorische binnenkort eens een keer te grazen zullen nemen. Dat kan ik me nog echt niet indenken. Dan zeg ik, het grote gevaar, dat ligt bij de beschaafde, zogenaamde beschaafde Nederlander, die te groot geworden is om voor God in het stof te buigen. En die al zijn geboden in wezen achter zijn rug werpt. Daar ben ik bang voor. En dat is het grote percentage. Gaat niet om die 2-3% islamieten. Dan denk ik het grote gevaar, dat ligt bij die 90% Nederlanders, die eigenlijk diep in zijn hart een grondige afkeer heeft van God en zijn Christus. En daar worden wij, hè, misschien niet door aangevallen met het mes, maar die doen het anders. Die doen het met lectuur. Die doen het met spannende boeken. Die doen het met televisieprogramma's. Die doen het met films. Prachtig. Hè, die kapsel ons in. En daar zit mijn vrees eigenlijk meer als het over vrees gaat. U stelde in uw inleiding naar mijn idee, Gods volk, de Israëlieten, dat in Egypte verdrukt werd op één lijn met de vreemdelingen ons land die een valse godsdienst aanhangen en deze ook willen verbreiden. U waarschuwde hier niet erg tegen en ik kreeg de indruk dat u alles in het licht van de vreemdelingen in uw poorten gastvrij onthalen beziet. Maar er staat ook ergens in de Bijbel de vreemdelingen die uw krachten verteren, inderdaad. Hoe legt u deze tekst uit in dit verband? Wij hoeven de vreemdelingen niet te halen. Maar ik zag liever een krachtiger beleid van de overheid. Er zijn grenzen aan de gastvrijheid. Ook daar
ben ik het wel mee eens. Er zijn grenzen aan de gastvrijheid. Ik heb in de pauze ook gezegd, als ik minister-president geweest was in de jaren 60, had ik nooit mijn best gedaan om islamieten naar ons land te halen. Mag je ook gerust weten. Alleen om economische redenen en omdat wij bepaalde werkzaamheden niet wilden uitvoeren, omdat het beneden onze stand was. Misschien worden we nou wel een beetje voor onze hoogmoed gestraft. Wij wilden dat vuile werk niet doen. En toen zeiden we, nou, daar zitten er in Turkije en die willen best hier naartoe komen. Dus hup jongens, een boot of een vliegtuig. En nou, we hebben ze aan het werk gezet. Maar we hebben helemaal over het hoofd gezien dat die mensen een afgoderij, een verkeerde godsdienst aanhingen. En die willen ze hier uitleven. Nou ja, vooruit, dat hebben we op de koop toegenomen. En alle criminaliteit, omdat ze de boot missen vanwege een gebrek aan opleiding, hebben we helemaal niet zo over nagedacht. Als die vader en die moeder maar dat vuile werk wilden doen. Dus misschien worden we wel ook een beetje, niet waar, door de heren op ons nummer gezet. Dat de heren zegt, jullie waren misschien wel veel te hoogmoedig om dat werk te doen. Nou, zit je ermee. Gastvrij onthalen, inderdaad, maar dan zeg ik ook die overheid, en daar zijn ze nu hard mee bezig, gelukkig, wel een beetje laat. Maar die is bezig om te onderzoeken wat de reden is dat iemand vlucht naar Nederland. Wij moeten geen buitenlanders meer binnen gaan halen om hier te gaan werken. Wij hebben werklozen genoeg in Nederland die dat werk zouden kunnen doen, ook al is het een beetje minder werk. Maar mensen nochtans wie het leven bedreigd wordt, onschuldig. Als er nog altijd duizenden mensen onschuldig in de gevangenissen komen of ter dood gebracht worden als ze niet kunnen vluchten, dan ben ik er nog altijd voor, wat hun godsdienst ook is, maar om deze mensen een plaats te geven in onze Nederlandse samenleving. Al hebben ze inderdaad een godsdienst, ja, een andere opvatting. Ik wil wel gaan afronden. Dat is wel een hele lange natuurlijk. Nou goed, ik zal kijken of ik er, naar aanleiding van uw verhaal, het volgende, volledig terecht appelleert u tegen het neofascisme, respectievelijk neonazisme, overigens bemerk ik een zeer positieve houding jegens de vreemdelingen. Toch heb ik de navolgende kanttekeningen. Als dagelijks metroreiziger naar het centrum van Rotterdam, kan mij wel degelijk de angst bekruipen als ik in de coupé meer vreemdelingen zie dan blanken, die zich dan ook nog regelmatig agressief dan wel lawaaierig gedragen. Dat wordt nog versterkt wanneer jezelf aangesproken wordt, zeker. Wat opvalt is dat wanneer ik politieoptreden van nabij meemaak, er praktisch altijd één of meer buitenlanders bij zijn. Deze opmerking is niet gebaseerd op één enkele gebeurtenis. 3. Het eisen van eigen moskeeën op scholen, Gouda, RD, deze week, is mijns inziens totaal buiten de maat. Een prachtig verhaal, dominee, maar wel heel erg positief. Nou, dan heb ik toch eigenlijk mijn doel wel een beetje bereikt. Want ik heb inderdaad een heel positief verhaal willen houden, niet voor de criminaliteit door de buitenlanders, maar voor de mens, de buitenlander als mens, als medereizigers, in zekere zin ook met Calvijn gezegd als bloedverwant, met wie ik, zoals hij het zelf zegt, door een heilige band verbonden ben. Wat ik doe aan mijn medemens, doe ik aan mijzelf. Schade toebrengen aan de medemens is schade aanbrengen aan mijzelf. Het is zonder meer een feit dat de criminaliteit juist onder de buitenlanders heel erg hoog is, heeft natuurlijk zijn oorzaken, maar die wil ik niet noemen om niet de indruk te wekken alsof ik die criminaliteit dan maar een klein beetje goed zou praten. Overtreding is overtreding en op schuld volgt straf, daar ben ik heel duidelijk in. Wanneer de buitenlanders misbruik maken van de verdraagzaamheid in onze van oorsprong christelijke samenleving, misschien van een restantje christendom, in andere landen kom je dit niet van tegen, restantje protestantisme,
Als men daar misbruik van maakt, dan heeft de overheid de plicht om degene die tolerantie, verdraagzaamheid misbruiken, inderdaad stevig aan te pakken. Dat hoort ook bij het dienaresse Gods zijn. Hierbij wilde ik het eventjes laten, ja, voorgoed laten misschien, hè, want ik kom hier niet meer. Dank u wel. Het is denk ik de bedoeling dat wij nu met elkaar gaan eindigen. We gaan zeker nog met elkaar een psalmvers zingen, meneer Schipper. Dan zou ik willen voorstellen om met elkaar te zingen van psalm 146. Psalm 146. Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt, zoudt uw hoop op mensen bouwen, enzovoorts. En zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. 2 en 3 van psalm 146. Daarna zou ik willen eindigen met dankgebed. Mochten wij aan de avond van deze laatste dag samen zijn, Heere, en wij willen van u vragen of u ons wilt geven de genade van het geloof, opdat we de toevlucht zouden mogen nemen tot de God van Jacob, dat we het mogen leren op de school van uw Heilige Geest, welke zaligheid daarin gelegen is, wat is uw kerk veilig, wanneer ze mag schuilen bij u, ook in deze tijd, Heere, waarin zoveel zich bedreigd gevoelen door allerlei ontwikkelingen, ook in deze samenleving, die zich ook geestelijk bestreden weten,
die in geestelijke nood verkeren en die maar één naam overhouden om zalig te kunnen worden. En dat is de naam van de God van Jacob, die zijn zoon gezonden heeft tot een rantsoen, een losprijs voor velen, en die in hem een schuilplaats heeft geopend, waarin uw kerk mag schuilen tot in der eeuwigheid, met al haar zonden, met al haar moeite, met al haar ellende, ook maatschappelijk van deze tijd. Leer het ook de vreemdelingen. Er zijn velen onder ons, heren. We moeten het ook beleiden, we doen zo weinig zelfs de moeite om ze te winnen voor uw naam, voor uw zaak en voor uw dienst. We hebben zoveel op met onszelf, dat ze soms niet eens in onze gedachtenwereld leven. We moeten het leren door uw geest, dat ze met ons meereizen naar die rechterstoel van Christus, dat ook voor hen de boeken geopend zullen worden, dat het ook voor hen zal zijn eeuwig binnen of eeuwig buiten, zoals ook voor ons. En daarom bidden we van u, Heere, wil ons allemaal gedenken, de autochtonen en de allochtonen. We hebben het allemaal nodig door uw geest te worden opgezocht. Op wat van ons gezegd mag worden, u heeft hij mede levend gemaakt, daar gedood waard door de misdaden en de zonden. Heere, wilt u met ons allen zijn, ons brengen waar we verwacht worden. Zegenen op uw dag, uw dienaren toerust, dat u ze maar uw geest geven de rijke bediening van het licht uit uw heiligdom. Heb dank voor alles wat u ons gaf. Leid ons veilig, bewaar ons onder de schaduw van uw hand en zie ons aan in hem die gij altijd hoort, die opgevaren is ten hemel en die altijd leeft om te bidden en te pleiten voor degenen die hem verwachten tot zaligheid. Heere, wil ons horen in de naam van uw enige geboren Zoon uit genade. Amen. Wel thuis.